Hartini en Kees, wij zitten hier met jullie nieuwe boek uit 2022. Van Vermijding naar Bevrijding. En de ondertitel is 3 coachingswegen naar zijn. En dit is nogal een vernieuwend boek volgens mij in de hele coachliteratuur. En in de literatuur van begeleiders. En er staat ook een heel mooi plaatje op van een soort vlinder in transformatie met allerlei kleuren.
Mm-hmm.
Nou, daar gaan we vandaag over in gesprek. Paul is de derde auteur van dit boek, Paul Smit. En hij zal er niet bij zijn. Maar ik spreek dus met jou, Hartini van Rijssel en Kees van Elst. Voordat we op die inhoud ingaan, Kees, zou jij je even willen voorstellen?
Ja, oké. Okay. Nou, mijn naam is Kees van Elst, dat had je al gezegd. Ik ben 61 jaar, lid van LVC al enige tijd. En ik ben vooral coach. En dat doe ik al een jaartje of bijna 35 jaar. En ik begeleid individuen, teams en kleinere organisaties.
Dankjewel,
ja.
Hartini.
Mijn naam is Hartini van Rijssel. En ik werk als coach en therapeut. En ik werk met interlandelijk geadopteerden. En ook nationaal geadopteerden. En adoptieouders. En sinds kort ook met afstandsmoeders.
En afstandsmoeders, dat betekent?
De biologische ouders, de biologische moeders.
Yes, ja, natuurlijk. Die afstand hebben gedaan van hun kind.
Ja.
Ja. En jij werkt veel met ACT. Hè? Mm-hmm. Dus jij hebt een hoofdstuk geschreven over acceptance en commitment therapy in relatie ook tot non-dualiteit. En de derde schrijver, Paul Smit. Ik weet dat hij veel doet met non-dualiteit, maar hoe kan je hem nog meer omschrijven?
Oeh.
Dat is misschien een hele lastige vraag.
Ja, hij is mijn partner, ja. Nee, dat klopt. Een grappige man die dus non-dualiteit op een hele eenvoudige manier kan uitleggen. En ook op een humoristische manier, heel energiek en enorm veel boeken geschreven. Ja, dat is denk ik wel... Had jij nog iets, Kees?
Nou, hij is filosoof.
Ja, dat is op zich ook nog wel belangrijk.
Ja, hij is filosoof.
Ja. Ja.
En weet heel veel van het brein.
Oké, en als we kijken naar die humor van hem, dan vind ik de titel Verlichting voor luie mensen al een hele grappige.
Dat is een hele mooie titel.
Nou, dus we gaan vandaag 3 coachingswegen naar zijn exploreren. Hoe is het idee voor dit boek ontstaan? Kunnen jullie daar ons even meenemen?
Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Ik heb een paar trainingen bij Paul gedaan. En die vond ik, los van dat ze heel leuk waren, heel zinvol. En toen heb ik hem na de tweede training een appje gestuurd van... volgens mij zouden wij samen best een heel leuk boek kunnen schrijven. En toen appte hij terug. Dat denk ik ook. Laten we beginnen. Hartini doet ook mee. En zo simpel kan het zijn.
Lekker spontaan.
En toen zijn we begonnen met een Google Docs document. Gewoon heel vrij begonnen met schrijven. En uiteindelijk heeft het boek... gaandeweg zo zijn vorm gekregen als het nu heeft.
Ja, dus eigenlijk heel best spontaan. Wel spontaan ontstaan. Ja. Oké. Okay. En als we dan in ieder geval beginnen met het begrip non-dualiteit. Hè, dat verwijst in ieder geval naar niet twee. Maar wat houdt het in de kern in als we dit begrip proberen te begrijpen?
Ja, we hadden hiervoor, toen was jij even weg, zeiden we van we kunnen nu gewoon 45 minuten stil gaan zitten. Maar toen zei ik al tegen Kees, dan moet ik waarschijnlijk keihard lachen. En toen hadden we ook weer geconcludeerd, dat is ook non-dualiteit. Want het gaat er dus om dat alles gaat zoals het gaat. Helemaal vanzelf. En daar hebben we geen controle op.
Ja. En het is een idee wat ik zo las in jullie boek, dat onder andere ontstaan is in het hindoeïsme. Maar er zijn wel meer stromingen. Misschien ook het boeddhisme, het taoïsme. Het
Tibetaans boeddhisme, ja? Hindoeïsme, soefisme. Er zijn heel veel eigenlijk... oude religieuze stromingen, waarbij je in de mystieke stromingen dat non-duale gedachtegoed eigenlijk heel universeel terugziet. Dus in de kern van alle religies zit dat non-duale al heel erg in eigenlijk. Het is oeroud, het is helemaal niet nieuw.
En als we dus kijken naar een recente inspiratiebron voor velen, het boek van Eckhart Tolle, De Kracht van het Nu. Of de boeken van Jan Geurts, voegen lijden zeker toe aan onze pijn, dan zit daar dus kennelijk ook al... Ja, dat is met die non-duale bril.
Ja, precies. En ook... ik heb in mijn praktijk heel veel geadopteerden die in een christelijk gezin zijn opgegroeid. En ook zelf nog christelijk, het christelijke geloof consumeren, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En eigenlijk kun je dat ook wel toepassen. Want dat, in de Bijbel staan een heleboel verhalen en metaforen die ook verwijzen naar non-dualiteit.
Interessant. Ja. Ja, want als ik probeer even mijn eigen vertaalslag eraan te geven, hoe ik het heb begrepen, dan is het dus... jullie zeggen daar zelf een mooie metafoor over. We zijn allemaal een golfje in de zee of zelfs een druppel in de zee. En die zee die stroomt vanzelf, die golft vanzelf. En we zijn op zoek naar water, water, ons hele leven lang. Totdat we beseffen, wij zijn...
Dat we water zijn.
Water.
Ja.
Ja. En een andere metafoor die ik daar ook wel leuk in vond is... Eigenlijk zijn we als coach steeds op zoek om van A naar B te gaan. Hè? Het hele woord coaching komt daar ook vandaan. Koets, vervoermiddel, zelfontwikkeling... En daar zijn we eigenlijk heel druk mee met al die methodieke interventies. Maar jullie zeggen eigenlijk van ja, we zijn dus bezig om naar Rome te komen. Terwijl we ons ook kunnen realiseren, we
dat
zijn
we
al in
zijn.
Rome.
Ja, exact. Ja. Nou ja, dat betekent dus dat non-duaal, dat is heel dichtbij. Terwijl we zoeken het vaak heel ver weg. Hè. Dan gaan we naar India of we gaan naar whatever. In alle mystieke omstandigheden. We denken dat het dus heel, heel bijzonder moet zijn. En daarom zoeken we ook zo hard. Uh-huh. En meestal vinden we het daar niet. Dus het is heel dichtbij. Het zit namelijk het is altijd bij je. Ja.
En dat klinkt... Oh, sorry dat ik je onderbreek.
Nee, is oké.
Nou, dat klinkt al gelijk als een enorme bevrijding, lijkt me. Als je dat daadwerkelijk gelooft en kan voelen... Ja. Dan kom je dus misschien wel tot een heel bevrijd gevoel.
Ja, want je maakt er onderdeel van uit. Wat jij net zei met de metafoor van de druppel in de zee. En als je dan beseft dat je als druppel onderdeel bent van die zee... Uh-huh. Dan weet je dat je eigenlijk niet meer tegen de stroom in hoeft te gaan proberen te zwemmen. Want ja, dat heeft dus eigenlijk geen zin. Want die zee beslist welke kant je opgaat.
Okay,
zelfs dus als het lijkt dat je tegen de stroom ingaat, blijf je toch altijd die kant op gaan waar de zee jou heen stuurt.
Ja, dus eigenlijk is het een enorme soort box tegen het maakbaarheidsidee wat we hier in de westerse wereld hebben.
Ja. Ja.
Als je het vergelijkt, hè, het is eigenlijk simpel. Als je als baby geboren wordt, dan is er nog geen... besef van een afgescheiden ik die ontstaat pas op anderhalfjarige leeftijd.
Ja,
daarvoor leeft een kind in zalige eenheid, zou je bijna kunnen zeggen. Er is nog geen onderscheid tussen ik en moeder, ik en vader. Dat ontstaat pas uiteindelijk als in de neocortex het zelfbewustzijn begint te ontstaan. Hè. Dat een kind in de spiegel zichzelf begint te herkennen. Hé, dat ben ik. En dat betekent dat dat mama is en dat papa. En dan ontstaat dus dualiteit. Maar van nature zijn we non-duaal. We zijn één. Er is geen afgescheidenheid.
Ja.
Zeg ik het zo goed?
Ja, en je kunt het ook mooi dat je zegt over die kinderen. Hele jonge kinderen. En ook bij dieren kun je het heel goed zien. Hè?
Ja, hoe?
Ik weet niet of je wel eens een huisdier hebt gehad. Of een huisdier.
Vroeger een hond.
Of vroeger, dus toen je zelf klein was?
Ja.
Ja, dan heb je denk ik wel eens met die hond gespeeld en gewoon ernaar gekeken. En ik denk niet dat je ooit de gedachte hebt gehad, oh, de hond kiest er nu voor om de brokjes te gaan eten.
Ja, nou dat vind ik juist het interessante in wat jij net helemaal aan het begin zei. Van wij gebeuren gewoon, zoiets zei je, en wij kiezen niet. Het hele concept van dat je niet zou kiezen vind ik heel moeilijk, ook bij een hond, me voor te stellen.
Je hebt het gevoel dat een hond kiest?
Ja, dat hij ook geconditioneerd is. Dat
hij is geprogrammeerd.
Oké.
Net als wij, zijn ook geprogrammeerd.
Ja, en dat is dus het onbewuste.
Ja.
Of daardoor niet kiezen. Oké. Ja, dus ik merk dat ik het ontzettend ingewikkeld heb. Ik vind het echt een ontzettend ingewikkeld begrip. Dus dit interview zal misschien ook een zoektocht zijn. Maar ik hoop dat jullie wel inderdaad wat tipjes van die sluier gaan oplichten. Wat vinden jullie belangrijk om het als eerste over te hebben als het gaat over jullie boek? Wat komt dan als eerste in je op?
Ja, misschien dat we allereerst misschien moeten uitleggen wat zijn is. Hè? Want we hebben het in het boek heel erg over zijn.
Ja.
Hè, over wat is dat non-duale dan? Want dat is maar een begrip, dat is maar een concept. Ja. Maar wat is dan dat zijn? Hè, we hebben een groot verlangen naar zijn. Hè, wie het ook vraagt. We verlangen naar rust, naar stilte, naar vrijheid. We verlangen eigenlijk allemaal universeel naar iets waarvan we het idee hebben dat we het niet hebben.
Ja.
Daar begint de ellende eigenlijk.
Bij het human doing, het doen in plaats van human being.
Ja.
En die modus van zijn, is die niet ook gewoon te bereiken met al die ontwikkelingsgerichte coachingsaanpakken, therapievormen die er al zijn?
In plaats van, wat bedoel je?
In plaats van met de bril van de non-dualiteit waarin de ik niet zou bestaan. Want dat is, je bent niet afgescheiden, is toch een kerngedachte van non-dualiteit?
Ja, nou ja, goed, non-dualiteit zegt natuurlijk dat er geen ik is, maar wel een ik-beleving.
Aha.
Ja. Dus non-dualiteit zegt niet dat je daar per se van af hoeft. Hè?
Nee.
Okay.
Want je hebt de ik-beleving wel nodig om dit leven te kunnen consumeren.
Ja, want we zijn embodied. Hè? We zijn in een lichaam.
Ja.
In die fysieke wereld is onze dagelijkse realiteit.
Ja.
Okay. En die drie coachingswegen naar zijn die jullie beschrijven zijn in dit boek dus mindfulness, heartfulness en act.
Ja. Er zijn er veel meer, maar wij beschrijven de drie omdat we daar toevallig verstand van hebben.
Ja.
Zo moet je het zien. Hè? Er zijn natuurlijk veel meer wegen naar de Rome waar we al zijn.
Ja. Nou ja, en dat is
mindfulness is er één van en act is er één van en heartfulness is er één van. Zenmeditatie. Er zijn veel stromingen en methoden die leiden naar datzelfde inzicht of dat besef. Namelijk dat je in essentie bent.
Ja.
En we hebben geleerd ons te identificeren met onze naam, met name met ons verhaal. Hè. Dus we hebben het in het boek heel erg over de verhalen die wij over onszelf maken, die de coachier dus ook over zichzelf maakt.
Ja.
En waar we op zoek zijn is naar de bevrijding van dat verhaal.
Ja, die verhalenmakerij, zoals Paul het ook noemt. En we vervangen het ene verhaal door het andere verhaal.
Ja, en daar huren ze coaches voor in. Die helpen dan het ene verhaal in te richten naar een mooier verhaal. Uiteindelijk is dat waar we naar streven.
Ja.
En we willen een betere toekomst of een mooier verleden. Daar zijn we heel druk mee.
Ja, oké. Okay. En kunnen we dan stellen dat dat die vormen van vermijding uiteindelijk zijn? Van het vermijden van het voelen van die pijn?
Ja, dat is een van de manieren om ernaar te kijken. We willen vermijden dat we, hoe zeg ik dat nou helder, dat we ons ontevreden voelen of niet blij voelen of ongelukkig voelen. Hè. Dus we zijn erg gericht op het gelukkig vermijden zijn. Van ongelukkigheid.
Ja, aha, precies.
Ja.
Terwijl dat gebeurt, zou ik kunnen zeggen, ja, dat gebeurt dus ook gewoon.
Die ongelukkigheid is gewoon part of the deal.
Part of life. Ja, precies. Dus daar kun je op een hele andere manier naar leren kijken door te zeggen, oké, dat gebeurt. Dat is een verhaal, is een verhaal achter. En elke coachie, en dat weet ik zelf ook nog wel, je wilt uiteindelijk een mooier verhaal, een beter verhaal.
Ja.
Omdat je denkt, dan word ik gelukkig. En dat is de vraag, want er komt wel weer een ander verhaal wat je wel weer ongelukkig maakt. Dus het is blijkbaar heel erg moeilijk voor ons mensen om ons gewoon te verhouden met de realiteit zoals die zich nu eenmaal anders voordoet.
En wat ik zo mooi woord vind, is dat jullie het noemen het voorportaal. Dus ACT, mindfulness en heartfulness als een soort voorportaal om te proeven aan non-dualiteit. Kan ik hem zo samenvatten?
Ja, het is ook een soort richting aanwijzen, denk ik.
Okay.
Verschillende wegen, want wij inderdaad beschrijven er maar drie.
Ja.
Maar het zijn richting aanwijzers, denk ik. Om daar te kunnen komen als het je niet lukt om het inzicht meteen te integreren, dan is het fijn. Mensen vinden het fijn om dan iets te doen, hè? Om dus concreet ermee bezig te gaan.
Ja, die herken ik.
Om dichter in de buurt te komen, ja, van het begrip. Ja.
Okay. En een andere metafoor die misschien ook helpend is als we verder gaan over dit onderwerp, is die van het witte doek en de projectie. Wie wil die toelichten?
Nou, dat doen we samen dan waarschijnlijk. Hè? Het verhaal, de realiteit waarin we leven, zeg maar, dat is, we leven als in een soort van film. Hè? Het ene moment voelen we ons zo, dan zitten we in scène 1, het volgende moment zitten we in scène 2. Het volgende moment is scène 3. En wat we steeds doen de hele dag is ons identificeren met die scènes. En dan zeggen we ik ben ongelukkig of ik ben blij. Of we identificeren ons continu met allerlei fragmenten die toevallig zo gebeuren. En als je dan kijkt, maar waar gebeurt het eigenlijk in? Hè, dan is er één constante factor. En de metafoor die dan gebruikt wordt is, er is een filmdoek en er is een film. En het filmdoek is onveranderlijk. Hè, dat zou je bewustzijn kunnen noemen. Dat is het echte spul, zal ik maar zeggen. Maar het verhaal is ja, dat wat gebeurt en continu verandert. En we hebben de neiging om ons steeds te identificeren met het verhaal in plaats van met het doek. En snijd dat hout als ik dat zo...
Ja, en dus we zijn een soort acteurs in onze eigen film.
Ja, precies.
Ja, exact.
En ik denk dat je het wel makkelijker misschien ook nog kan begrijpen als je bedenkt dat wanneer je zelf gewoon puur naar de bioscoop gaat, dan leef je ook helemaal mee, hè, met die personages. En
zeker.
Daarna, bij de aftiteling, dan weet je, het was maar een film.
Ja.
En toch heb je ook al die emoties mee ervaren. En dat is nu ook in dit leven. Dus wij kijken allemaal door onze eigen filter naar
enorm
die film.
Enorm veel filters, denk ik ook. Hè? Enorm veel. Jullie noemen in het boek ook heel veel van die cognitieve biasen.
Ja.
Manieren
ja.
waarop onze hersenen ons een beetje foppen. De boel versimpelen.
En als je die filters afpelt, zeg, hè, wat we dan in indirecte methodes vooral doen, dan kom je erachter dat het eigenlijk een stuk eenvoudiger is dan dat je denkt dat het is.
Ja, dat klinkt als muziek in de oren.
Ja, ja, ja.
Vertel.
Fijn. Nou ja, uiteindelijk, als iemand, de meeste mensen komen bij ons, hè, omdat er lijden is.
Mm, ja.
En lijden is verzet tegen wat er is. Hè. Je hebt pijn en lijden. Pijn is, als ik op mijn vinger sla, dan doet het ontzettend zeer. Als ik 3 dagen daarna nog zeg wat stom, wat stom, wat stom, dan lijd ik nog. Hè. Dus pijn en lijden. Lijden is verzet tegen pijn.
Okay.
Nou, daar zijn we heel druk mee in het leven. Toch?
Ja, ik ook.
We willen allemaal gelukkiger zijn en een beter leven. En we willen een betere baas en liefst een andere partner. Of die moet niet veranderen, want aan ons ligt het nooit. Nou, daar zijn we heel, heel druk mee om dat te fixen.
Ja.
En de vraag is, leidt dat fixen nou daadwerkelijk tot het inzicht dat dat eigenlijk allemaal, dat je dat niet zo serieus moet nemen? Dat is eigenlijk de kern, denk ik, dat we het leven zoals we de film, dat veel te serieus nemen.
Ja. En dan kom ik op een typisch iets wat in coaching en begeleiding belangrijk wordt gevonden. Namelijk het valideren van de gevoelens van mensen. Het erkennen van wat er is. En zeker bij de, als ik kijk naar vroege hechting, bij adoptie bijvoorbeeld, heb jij te maken met een doelgroep.
Ja.
Bij wie je kan zeggen, ja, daar zijn zulke psychische wonden misschien wel geslagen. Dus hoe verhoudt zich dat? Dus aan de ene kant kan ik dan denken van jeetje, maar bij non-dualiteit ga je alles wegrelativeren en kom je misschien niet eens tot die erkenning, wat misschien een basisvoorwaarde tot nu toe wordt gezien in begeleiding. Mm-hmm. Dus we zitten een beetje echt wel in een paradigma switch die mij puzzelt.
Ja, ik vind het mooi dat je het woord wegrelativeren gebruikt.
Okay.
Want zo zie ik het niet, maar zo wordt die wel vaak per ongeluk ingezet. Dat heet de Advaita Shuffle.
Ah ja.
Hebben die in het boek ook beschreven?
Jazeker.
Ja.
Dus als copingmechanisme.
Ja, dat is als coping. Dus dat het helemaal genihiliseerd wordt inderdaad.
Ja.
En daarom noemde ik het begin even dat vanuit non-dualiteit niet per se de boodschap wordt verteld dat er geen ik... Ja, dat wordt wel verteld dat er geen ik is.
Ja.
Maar dat er wel ook een ik-beleving is. Hè?
Ja, en daar werk dat je wel dus belangrijk. Uiteindelijk wel mee. Ook jij met je act. Hè?
Ja.
En jij met het traumabewustzijn ook, of jullie allebei.
Ja. En dus ook, want wat zei je nou over dat mensen die geadopteerd zijn, die hebben dan met hechting psychische, hoe zei je dat?
Ja, ik gebruikte de woorden psychische wond. Hè. Taal is natuurlijk altijd subjectief, maar je hoort vaak van mensen die geadopteerd zijn dat ze ook hun leven lang een soort leegte kunnen voelen.
Mm-hmm, precies.
Je hebt daar ook zelf wel wat over geschreven.
Mm-hmm.
Maar dus dan kun je zeggen van dan heeft jouw eigen persoonlijke biografie zijn sporen wel nagelaten. En ik kan me voorstellen dat je dan echt daar ook een soort erkenning voor jezelf ook van wil. Van dat is er ook.
Ja, tuurlijk. Ja. Nee, je geeft ook erkenning daarvoor.
Ja.
Want je erkent gewoon wel dat we die belevenis vanuit ons persoonlijke individuele filter hebben.
Oké.
Okay. En daar hebben we mee te dealen. En dat filter kan je ook... We kunnen ons lichaam kunnen we zien als dat filter.
Aha.
En in dat lichaam zit alles dus opgeslagen. Dus ook trauma.
En daar gaan jullie eigenlijk in deel 2 van dit boek heel uitgebreid op in ook.
Precies.
Nou ja, wat ik doe is volgens mij, je leert mensen disidentificeren met het verhaal wat er is. En daarmee neem je het verhaal heel serieus.
Okay.
Hè, dus het is wel heel goed dat je dit zegt hoor, want anders zou je alles wegrelativeren van ja, er is geen ik, dus ja, wat heeft het dan voor zin? Hè? Wat ook best is gebeurd bij mensen die daar volgens mij wat in doorslaan, die komen in die shuffle terecht.
Ja.
En die zeggen, ja, dan heeft het allemaal toch geen zin.
Ja, dus wat jij het nihilisme noemde een beetje.
Ja. Maar wat je meer probeert, is dat je mensen helpt om in te zien van, mag je bent niet dat verhaal, je hebt een verhaal. Dat is heel wat anders. Identificeren doe je, als je ook in het woordgebruik zie je dat steeds terug, de mensen, ik ben depressief.
Ja, op identiteitsniveau.
Nee, je bent helemaal niet depressief. Je hebt een depressie.
Mm.
Dat is heel wat anders.
Ja.
Dus in taal hoor je het al van, oh, wacht even, ja. Dat is er wel en dat is wel een realiteit. Maar het is natuurlijk niet helemaal wie of wat ik ben.
Ja, nee. En dat is dus ook al wat jullie zo mooi doen. Jij noemt het bij je act-hoofdstuk ook het defuseren.
Ja, precies. Ja.
Stephen Hayes als een van de grondleggers. Mm-hmm. En Gijs Jansen in Nederland als pleitbezorger.
Mm-hmm.
Jij noemt het bij jouw hartfulness aanpak, Kees. Noem jij het ook de-identificeren?
Ja, disidentificeren.
Ah,
ja.
Disidentificeren.
Je hebt het boek goed gelezen, dat is fijn.
Ja, nee, in een poging om het een beetje te snappen. Ja. In ieder geval op rationeel vlak, voor het überhaupt te kunnen integreren. Maar ik ben er nog lang niet hoor, dus ik zit hier met een heel puzzelhoofd. Dus ja, maar goed, maar dus in ieder geval heb ik dat stukje wel begrepen. Dat jullie eigenlijk een soort van, concretiseringen wel hebben van een proeven aan dat non-dualisme.
Ja, en het is mooi dat je net ook noemde van het defuseren. En even aanhaakt op jouw voorbeeld, Kees. Ik heb ook best wel veel geadopteerden in de praktijk die last hebben van verslavingsgedrag.
Ja.
Maar dan komen ze binnen en zeggen ze, ik ben verslaafd. En dan gaan we al meteen daar met die woorden spelen. En dan zeg ik, ben je verslaafd of heb je een verslaving?
Precies,
En dan gaan we hem nog verder zetten. Heb je last van een verslaving? En dan komt die dus losser, hè?
Okay.
Van een identiteit. Ja.
Ja. Ja, en wat je gaat daarin nog ook een stap verder met die gekke stemmetjes van bijvoorbeeld Smulsmurf of Bert en Ernie. Kan je daar wat over toelichten?
Nou, Kees en ik oefenen dat ook heel vaak samen, want daar moet je natuurlijk echt flink voor getraind zijn. Nee, bij ACT is het is een van de technieken inderdaad van de cognitieve diffusie dat je storende gedachten of belemmerende overtuigingen met gekke stemmetjes of accenten gaat zeggen samen met de cliënt, zodat ze dus die gedachten minder serieus gaan nemen. En dan komen ze er ook losser van. En ze krijgen dan een minder zwaar gevoel als ze dan weer die gedachten hebben. Want dan de hersencellen maken dan nieuwe paadjes aan, nieuwe associaties. Dus de volgende keer dat ze zo'n storende gedachte hebben, dan hebben ze er een heel luchtig of lichter gevoel bij.
Ja, dan ervoor. En daar zijn jullie vaak getuigen van. Ik zie jou in ieder geval ook meeknikken, Kees. Mm-hmm.
Ja? Zeker, het is ook heel leuk om te doen. Hè? Het voorbeeld is, bijvoorbeeld, ik werk veel met medisch specialisten. Zo'n hele neocortex club die heel veel denkt en heel erg hoofdmensen met bovendien heel veel compassie. Maar er was iemand die zei, ja, maar ik heb zo'n ontzettend last. Ik heb zo'n zwaar verantwoordelijkheidsgevoel van mijn patiënt. Ik leid daar zo onder. Ik zei, je bent een soort Jezus eigenlijk, hè? Zei ik toen. Ja, zegt hij, zo voelt het soms wel. Dat is zo zwaar. Ik zei, oké, zullen we dat eens, wat is de zin? Ik heb een heel zwaar leven, zei hij toen. Want ik heb een Jezus-identificatie en daardoor heb ik een heel zwaar leven. Ik zei, oké, zullen we die nou eens in een bedstemmetje doen? Of welk stemmetje zou je leuk vinden om te doen? Toen zei hij, nou, ik vind het helemaal niet leuk om in een stemmetje te doen. Ik zei, maar laten we het toch eens proberen. Wat vind jij een leuke muppet? Nou, dat snapte hij niet, maar hij kwam met Bert. Van Bert en Ernie. Ja. Zeg, wat zou je nou ervan zeggen als we die zin nou eens in een soort Bert-achtige manier zouden vormgeven? Zeg het eens als Bert. Nou, dat was even een gedoetje. Maar uiteindelijk durfde hij het. En toen begon hij dus te lachen. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb ik het opgenomen, af laten luisteren, 10 keer af laten luisteren. Ja, zegt hij, zo kan ik dat toch niet meer serieus nemen? Nou, dat is natuurlijk exact wat diffusie wil, dat je het niet meer serieus neemt. Ja. En dan geeft ook aan van, ja, ik heb het thuis wel eens afgespeeld, mijn vrouw laten horen. En ik speel het regelmatig af als ik het weer aanvoel komen, zegt hij. En dan is het ook wel gewoon weg.
Mm. Wat leuk, ja.
Dat is wat je doet. Het is toch een soort van herprogrammeren eigenlijk. Hè?
Ja, eigenlijk wel, ja. En is er een gedachte die jij vaak hebt, die jou stoort?
Oh, ja, zeker.
Vertel.
Ja, in de liefde zit er heel veel onzekerheid.
Mm. En wat is dan letterlijk een gedachte die je kan hebben?
Wedden dat het weer mis zal gaan.
Mm. Oh, ja.
Ja.
Wicht. Wedden dat het weer mis zou gaan. Wedden dat het weer mis zou gaan.
Je moet nu al lachen.
Ja, nee, ik vind het heerlijk. Het lijkt me sowieso heerlijk in de begeleidingsrol. Dat je dus echt die lach weer...
Ja, de humor is zo belangrijk.
Ja, die humor krijgt. En een beetje kan spelen.
Ja.
Nee, maar ook een voorbeeld van vorige keer. We zouden de podcast eerder opnemen. En wat had je gedaan? Hoe stom was dat, Suzanne?
Nou,
zeg het even.
Nou, ik had dus de kabel van het mengpaneel, dus wat noodzakelijk is om het allemaal op te nemen, had ik thuis laten liggen. En dat was voor het eerst dat ik in mijn leven de controle losliet. Omdat ik dacht, het zit wel goed. Ik ben daar zo gecontroleerd in. Die zit in de koffer. Maar nee. En toen moest ik jullie teleurstellen. Het klopt dat ik toen in eerste instantie echt even in mijn gevoel zat. Echt, oh, wat stom
precies,
van mij.
Ja.
En dat bleef ook een beetje kleven. Bleef ook een
dat
beetje
herhaalde je ook heel veel.
Ben ik toch stom? En dat had ik beter kunnen doen. Van 2 mensen hun tijd genomen.
Ja, je maakt ook heel veel excuses naar ons. Ja,
ja. Dus daar zit schuldgevoel bij. En schaamte.
Precies.
Ja. Nou, die gevoelens.
Die. Ja.
En ik merkte toch, met jullie boek in mijn achterhoofd, dat het wel al wat lichter werd. Ook al begreep ik en begrijp ik nog steeds heel weinig van non-dualiteit. Mm. Maar dat ik wel merkte, maar dat uitzoomen...
Dat
maakt de dingen minder dramatisch. Exact,
het blijft minder lang plakken. Mm. Zo zeggen we het in het boek ook. Je hebt nog steeds je gevoelens. Dus het leven gaat gewoon door. En je blijft nog steeds jezelfde persona houden die dezelfde dingen meemaakt. Alleen, het blijft minder lang plakken.
Ja.
Dus zo merk ik het zelf. Het blijft minder lang als last.
Ja, maar dat was nog wel één ding waar ik toen heel erg mee worstelde. En dat is met een van de uitgangspunten die volgens mij Paul in zijn hoofdstukken benoemt. En hij lijkt te zeggen dat wij als mens geen keuze maken. En ik dacht, ik heb toch wel degelijk de keuze gemaakt om niet een extra check te doen of die kabel er wel bij in zat.
Okay.
Heb jij die keuze gemaakt?
Dat denk ik. Ik zie mijzelf dus wel als handelend wezen.
Dus jij wilde heel graag dat het niet doorging?
Nee, helemaal niet.
Dus dan heb je die keuze toch niet gemaakt?
Nee, maar dus ik heb inderdaad, ik had een enorme wens om jullie te interviewen, een enorme zin, weet je. Ik zat daar ook klaar van, nou, nu komen zij binnen. Mm-hmm. En toen, anticlimax. Maar toch, en dat is net als dat ik toen iemand sprak, ik zei, ja, ik ben nu aan het lezen over non-dualiteit en die was op weg naar een nieuwe partner, maar er was ook nog een ex. En die ex die probeerde een soort van te verleiden om terug te gaan naar die vorige relatie en... Dan, toen hadden we het er ook even over. Ja, dus nu zou je de auto kunnen omkeren en op die wens ingaan. Of je rijdt rechtdoor naar je nieuwe relatie. En je krijgt toch wel degelijk heel veel hommeles als je de keuze maakt om je stuur om te gooien en weer terug te rijden.
Maar kunnen we even nog terug naar jouw voorbeeld?
Zeker.
Want dat is juist een heel goed voorbeeld van dat je geen keuze hebt. Want als jij keuze had gehad, had je gewoon het kabeltje meegenomen.
Ja, daar moet ik echt langer over nadenken.
Nou ja, dus, misschien om het simpeler te maken. Kies je ervoor om te zitten zoals je nu zit? Kies je ervoor om nu je handen te bewegen? Kies je ervoor?
Dus mijn antwoord daarop is op dit moment nog steeds ja. En ik zou bijna willen zeggen dat ik niet dat duaal zie als het is er wel of het is er niet, die keuze. En ook dus de maakbaarheid van het leven. Maar ik zit ergens denk ik tussenin. Ik zit op het soort continuum van een deel ben ik bewust van en heb ik een keuze over. En ook over een heel groot deel niet. Dus
kies jij ervoor met je ogen te knipperen?
Dat niet. En mijn ademhaling, meestal ben ik me daar niet bewust van.
Nou ja, je kunt ook zeggen, heb je er echt voor gekozen dat kamertje te vergeten?
Nee, niet, ja, ook niet doelbewust. Maar,
Paul die zegt hem altijd heel mooi als, we hebben natuurlijk 11,2 miljoen bits.
Ja.
Maar er zijn er maar 60 waar we ons van bewust zijn, hè?
Ja. Ja, dus ik heb dat begrepen als van, jeetje, we hebben echt maar een heel kleine hersencapaciteit die bewust kan nadenken. En dat grootste deel vindt onbewust plaats in die oudere, het reptiele brein en het zoogdierenbrein. En die neocortex, dat denkbrein, dat heeft eigenlijk veel minder macht dan we vooral in de cognitieve therapieën denken.
Ik krijg nu een metafoor, misschien heb je daar iets aan. Dat je eigenlijk die 11,2 miljoen bits kan zien als een hele grote fabriek waarvan alles gebeurt. En jij gaat er als cameraman even doorheen lopen. En dan zie je iedere keer alleen maar eventjes dat kleine stukje wat je door je camera ziet. En dat is eigenlijk ook zoals wij het leven ervaren. Terwijl alles wat er in die fabriek gebeurt, dat is er ook de hele tijd.
Ja, maar dus eigenlijk echt weer met de metafoor van het witte doek. Je hebt één kleine gerichte spot.
Ja,
en die zie precies. Je maar. En de rest is allemaal een soort blind spot.
Ja,
en dus dat gebeurt daarin allemaal vanzelf. Daar heb je geen controle op, daar heb je geen grip op. Dat gebeurt vanzelf in die 11,2 miljoen bits van het onbewuste brein. Daar gebeurt het. Ja. Misschien als voorbeeld, Paul en ik hebben nu een artikel geschreven voor het tijdschrift voor begeleidingskunde. In december komt dat. En gebruiken we de metafoor van het aapje en de olifant. Een beetje vergelijk met de fabriek. Hè? Dus zie je een grote olifant voor je. Die loopt gewoon. Die heeft een aapje op zijn nek met een paar teugeltjes. En het aapje die heeft het idee dat hij die olifant stuurt. Dus die denkt, nou, we gaan nu naar links. Het trekt dat linker teugeltje, de olifant gaat naar rechts. Zegt het aapje, oh ja, het is eigenlijk ook beter om naar rechts te gaan. Dat was ik ook al wel van plan. Dus die neocortex die verzint altijd achteraf een verklaring of een verhaaltje waarom het gegaan is zoals het gegaan is.
Ja.
Zo ben je dat nu ook met het kabeltje aan het doen.
Ja, en ik denk dan even aan tijdens mijn studie psychologie in de jaren 90 hadden we het over de attributiefout.
Ja.
Het attribueren, je schrijft je gedrag toe of aan jezelf of aan de omgeving. Ja. En maar dan nog, ik merk dat ik noem het dan maar een soort pluralistisch denken, dat ik daar meer in zit. Dat ik denk van, ja, in een bepaalde mate zijn wij ons van veel dingen veel onbewuster dan we zelf misschien denken. En maken we daar met onze denkbrein, onze neocortex.
Vrijwel niet hoor, ik zal het iets sterk. We zijn ons vrijwel niet bewust van wat we aan het doen zijn.
Aha.
We maken wel verhaaltjes.
Ja.
Want die 60 bits per seconde van de neocortex, die probeert heel krampachtig ons leven te besturen. En dat is de realiteit waarvan we denken, dat is dus mijn realiteit. En dat is een heel non-duaal gegeven eigenlijk. Maar dat is dus niet zo. Het onbewuste brein, dat leeft gewoon zijn of haar leven. Dat gebeurt gewoon allemaal vanzelf. Inclusief het vergeten van kabeltjes.
Net als een boom. Of heb jij het idee dat een boom ook kiest wat die doet?
Tja, daar vraag je me wat. Ik denk dat heel veel het water tot zich nemen in die wortels. De zon, het zonlicht, het groeien. De bladeren.
Denk je dat het vanzelf gaat of dat hij steeds opnieuw ieder seizoen kiest? Nu laat ik mijn blaadjes vallen bij de herfst.
Nee, ik zou dan zeggen het eerste.
Dat vanzelf gaat?
Ja.
En waardoor denk jij dat mensen dan daarin anders zijn?
Ja, omdat als ik probeer gewoon naar een dagelijkse scène te kijken en ik moest denken aan de oorlog in Gaza en met Israël en de Palestijnen. En dan denk ik van, ja, daar zijn er soldaten die kiezen om binnen te vallen, die kiezen om wel of niet bommen te laten vallen. Om een voorbeeld te noemen. En dus ik ben ook denk ik heel erg opgegroeid in een tijdperk waarin wij als mensen heel erg verantwoordelijk worden gesteld voor onze handelingen. Ik denk even aan de middelbare school, het existentialisme, waarin Jean-Paul Sartre aan de ene kant zegt les yeux sont faits, de dobbelsteen is gegooid. het soort van alles is zoals het is. Mm. En aan de andere kant, je bent wel verantwoordelijk voor je daden. Ik heb ook die filosofie nooit helemaal begrepen, maar ik heb altijd het gevoel gehad, we hebben altijd een keuze.
En ja, zo worden we ook opgevoed.
Zo worden we geprogrammeerd. En als je werkelijk kijkt vanuit non-dualiteit, en dat is echt een hele ingewikkelde, dan zou je kunnen zeggen van Poetin heeft ook geen keuze in wat hij nu doet.
Aha.
Hamas heeft geen keuze in wat er nu gebeurt. Israël heeft geen keuze. Die zijn in een collectief verhaal terechtgekomen. En vanuit het verhaal wordt er gehandeld. En dat wil niet zeggen dat mensen geen verantwoordelijkheid moeten afleggen. In het Engels hebben ze dat heel mooi. Hè? Dan heb je responsibility en accountability.
Ja.
En dan zeggen ze eigenlijk van you're not responsible. But sure, you are accountable for what you're doing.
En dat doet mij denken aan een voorbeeld dat Paul ook noemt met die man die dan verslaafd is aan bier. Hè, die bij hem komt en die dan zegt van iets als dan kan ik ook wel bier blijven drinken als ik toch niet degene ben die kiest. Zoiets. Mm-hmm. Maar dan noemt hij dit ook, die twee begrippen. Maar wat betekent dan wel accountable zijn, maar niet responsible?
In de maatschappij wordt het je aangerekend. Terwijl je inderdaad dan volgens de non-duale visie daar niet verantwoordelijk voor bent.
Voorbeeldje. Je rijdt vanavond naar huis en je rijdt een fietser aan zonder licht. En je rijdt door. Nou, daar zijn we over het algemeen heel collectief boos over. Hè? Van, oh, wat een sukkel had hij niet mogen doen en straffen die man. Wat er meestal gebeurt is op het moment dat je een fietser aanrijdt, gaat je stresssysteem zo op hol dat je niet in staat bent om überhaupt na te denken. Hè? Dus je 11 miljoen bits nemen het volslagen over, je komt in de stressrespons terecht en je rijdt door.
Ja.
Vervolgens gaat die neocortex weer werken. En die denkt, oh, dat had ik. Wacht, wat is er nu gebeurd? Ik ga mij melden bij de politie. Zo werkt het meestal. Hè? Dus je bent heel vaak niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt, voor je emoties. Je bent niet verantwoordelijk voor de stress die zich in één keer in je systeem voordoet. Dat gebeurt gewoon vanzelf.
Het is mooi dat je niet zegt.
Achteraf. Ja, want.
Nou, omdat dat ook een mooi voorbeeld is. Als jij verdrietig bent, dan is het niet van, nou, ik kies er nu voor om te gaan huilen.
Nee.
Dat gebeurt gewoon.
Ja. En dat is wel een bevrijdende. Voor heel veel mensen is dit een bevrijdende gedachte. Oh, dat gebeurt dus gewoon. Hoeveel mensen zijn niet met ongelooflijk veel schuld en schaamte met hun verhaal bezig en zeggen, oh, was het achteraf maar anders gegaan? Had ik maar niet deze partner gekozen, dan was ik nu niet ongelukkig geweest. En dan stel je altijd de vraag, heb je het toen anders kunnen doen dan dat je het deed? Het antwoord erop is altijd nee. Maar dat vinden mensen een heel moeilijk antwoord. Want ze gaan eerst zeggen, ja, ik had het anders kunnen doen. Oké, waarom heb je het er niet gedaan? Ja, dat kon niet. Ja, dat zeg ik. Dat kon niet. Ja, dus het vraagt best wel veel inzicht, denk ik, op enig moment dat het gebeurt zoals het gebeurt.
Mm-hmm.
Dat we veel minder keuze hebben dan dat we denken dat we hebben.
Ja. Stel dat jij gaat verhuizen. En er is.
Nu Suzanne te overtuigen.
Stel dat jij gaat verhuizen en je gaat de muren schilderen. Maar er is maar één soort verf. Maar die muren moeten wel geschilderd worden, want anders zijn ze kaal en zien ze er niet uit. En dan ga je dus met die verf aan de haal. En dan denk je een week later, dan zie je dat. En dan denk je, vind het eigenlijk niet zo mooi. Maar denk je dan ook van, ik had dat niet moeten doen, want ik had andere verf kunnen gebruiken? Nee, want er was geen andere verf.
Ja, daar moet ik dus echt even langer over nadenken.
Maar dat is prima, want dat is ook wat we graag willen. Dat je, dat je stil wordt en denkt, hoe zit dat? Dat is eigenlijk precies wat we willen of wat er gebeurt.
Ja.
Op het moment dat je dit soort vragen stelt.
Dus je doet alleen maar wat je kunt op dat moment, omdat je niet anders kan. Ja. Er zijn geen andere mogelijkheden. En wij denken allemaal dat er altijd andere mogelijkheden waren.
Ja,
dat kan ik in ieder geval beamen.
Achteraf denken we dat, hè?
Ja.
Dat moment niet.
En als jullie dan terugkijken naar je eigen leven, want er moet een moment zijn geweest dat jullie misschien net zo gepuzzeld er zaten als jullie mij nu zien zitten.
Heb je even? Ja.
Okay. Is er misschien één anekdote of één herinnering die jullie willen delen? En dan gaan we daarna door naar de ACT en het traumabewustzijn ook.
Mm.
Een soort voordat ik non-dualiteit als inzicht had en erna.
Ja, nou, ik heb voor mezelf eentje die me wel heel erg heeft geholpen. Ik heb heel lang gezocht naar mijn biologische familie. En dat is een hele ingewikkelde zoektocht geweest. En het is voor mij heel fijn om non-dualiteit nu te snappen. Want als je dat niet snapt, dan zou je dus verstrikt kunnen raken in, was ik maar niet geadopteerd, dan was mijn leven heel anders geweest. En dan blijf je dus heel erg lijden. En nu kan ik zien, nee, het heeft nooit anders kunnen lopen dan adoptie. En hier heb ik het mee te doen in het leven. Okay, en dan kun je ook verder.
En wat ik bij jou denk te merken in de energie die je uitstraalt, is dat jij het ook dus, hè, voor jou is het ook daadwerkelijk zo. Terwijl terwijl Paul ook schrijft over die Advaita Shuffle, dus dan zou het zijn, dan gebruik je het besef van non-dualiteit als een copingmechanisme. Mm-hmm. Dus dan is het een soort bewuste manier om ermee om te gaan. Dus bij jou voel ik wel dat jij gewoon zoiets heeft van, ja, dit is een soort daadwerkelijk besef.
Mm-hmm. Klopt, ja.
Voor mij was het Kees? Moment bij Shapiro, hè, wat ik ook in het boek beschrijf, dat je op een gegeven moment moet mensen het boek maar lezen, het staat erin. Maar ik was bij Shapiro, dat is een non-dualistisch leraar, hè, uit Australië. Ik deed mee aan een stilte-retreat, met alle weerzin en tegenzin. En op enig moment, die opbouw van frustratie was zo groot, ik had het niet echt naar mijn zin, zal ik maar zeggen, hè, want de mind die ontploft zo'n beetje in dat soort sessies. Maar hij, op enig moment vroeg hij mij van, maar what is it that's looking through those eyes?
Ja.
En op de een of andere manier, dat is geen rationeel antwoord, maar ik viel helemaal stil. En ik kon alleen maar antwoorden, it's I. En daar bedoel ik niet mee mijn ikje, maar dat is een ervaring die laat zich niet zo goed in woorden beschrijven. En toen donderde het even op zijn plek.
Ja.
Het is heel moeilijk om daar woorden aan te geven. Dat maakt het erg ingewikkeld. Het is een intellectueel concept. Maar uiteindelijk gaat het om de ervaring.
Ja.
Als voorbeeld, we komen als mens heel vaak in een zijnsbewustzijn terecht. Hè? Dat is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder als dat het lijkt. Hoe heet die vent ook alweer die zo hard kan rijden in die auto's?
Max Verstappen.
Max Verstappen.
Waarom weet ik
dat? Max Verstappen. Laten we eens volgende nemen. Max Verstappen. Die zit in de allerlaatste rit, allerlaatste bocht. En die heeft de meest perfecte inhaalmanoeuvre. Die zit echt niet aan Max Verstappen te denken op dat moment. Die valt helemaal samen op dat moment met dat wat er gebeurt. Nou, dat is noem je flow of whatever, daar hebben mooie namen voor. Op het moment dat je een mooie zonsondergang ziet en je verdwijnt helemaal in die ervaring. Dat is ook een zijnservaring. Hè? Dus het verhaal valt weg, het ego valt weg. En wat er is, is alleen maar awareness, het bewustzijn van dat wat er gebeurt.
Ja.
En meestal ook nog achteraf. Want op dat moment valt het stil. Hè, dus op het moment dat die mind helemaal stilvalt, als bij mij bij Shapiro gebeurde, dan is dat zo'n ervaring. Volgens mij hebben we die eigenlijk best wel vaak als mens. Dus zo bijzonder is het helemaal niet. Hè? Dus we moeten het ook niet heel bijzonder lopen maken, want dan wordt het iets ingewikkeld.
Mm,
we hebben wel heel veel woorden nodig om het uit te leggen. Dus blijkbaar is het nog niet zo makkelijk.
Ja, nou ja, ik vermoed dat het voor veel coaches, begeleiders een relatief nieuw begrip is. Wat is jouw associatie zo met flow en in het zijn opgaan?
Ja, voor mij is dat sowieso muziek. En ik gebruik dus ook muzikale interventies, zo noem ik dat dan, in mijn sessies. Dus wat ik doe is of dat ik cliënten laat luisteren of coaches laat luisteren naar muziek. En dan hen laat ervaren wat er in hun lijf gebeurt, hoe het resoneert, waar het zich manifesteert, de emotie die dan ontstaat. Of ik ga echt met hen musiceren. En dan kun je dus via muziek communiceren en interactie ervaren en... Dus dan gebruik je niet die woorden en dan ben je dus in zo'n flow waar Kees het net over had.
Ja, en wat merk je dan aan reacties bijvoorbeeld?
Nou, eigenlijk dat de mensen dus in de alfa-staat raken en niet de hele tijd druk zijn met die neocortex. Hè?
Ja, dus die alfa-staat als een bepaalde soort hersengolven van ontspanning, geloof ik.
Mm.
Nou, daar verlangen we intens naar. En als we het ervaren, dan weten we ook allemaal, oh ja, nu ben ik thuis. Nu klopt het, nu valt het allemaal samen. En in essentie is dat voor mij non-dualiteit.
Ja, en als je kijkt dan in de latere hoofdstukken waarin jij schrijft over een aantal traumatherapeuten, waaronder Peter Levine met de somatic experiencing aanpak, Bessel van der Kolk met zijn bestseller Traumasporen, The Body Keeps a Score. Je haalt aan de polyvagaaltheorie.
Stephen Porges,
Gabor Maté als traumatherapeut. Dus je haalt een heel aantal therapeuten aan die juist heel erg met dat zenuwstelsel ook werken. Ja. En je hebt het over de ventrale vagus. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen, zo even in een notendop?
Nou, dat zijn dus allemaal weer van die onbewuste processen. Hè? Het lichaam liegt nooit, het lijf doet wat op dat moment doet. En trauma's zetten zich vast in ons lichaam. En moet ik even terug, wat heeft het met non-dualiteit te maken? Kijk, voor veel mensen is zo'n besef, non-dualiteit, ja, brug te ver kun je eigenlijk niet zeggen, maar dat wordt niet gesnapt of niet gepakt nog.
Ja.
En je moet me even helpen, hoor, want we hebben het daar in het boek ook samen over gehad. Als non-dualiteit een brug te ver is, Nou, voor sommige mensen is de directe weg een brug te ver. Hè? Want zoals we dat in het boek beschrijven, zoals Paul het met name beschrijft. En daarom beschrijven wij die indirecte weg van proef aan dat bewustzijn. Dat kun je, ik zou bijna zeggen, dat kun je trainen of dat kun je ontwikkelen, is een beter woord, denk ik.
Ja, en wat mij daarin opviel, ja. Kees, sorry dat ik je onderbreek, ja, maar is dat jij ook schreef van kijk, als er nog te veel trauma is, nog te veel pijn.
Ja, dan ben je er niet mee bezig.
Dan is dat nog, ja.
Precies, dus dan is het trauma, dan is het verhaal zo intens, zoals jij ook met hechting meemaakt en adoptie. Dan is het verhaal zo intens, ja, dan moet je daar eerst iets mee.
Oké.
Ja, ik weet ook de B. Shapiro, die nam traumatherapeuten mee, want die had een aantal volgelingen die al jarenlang met hem mee gingen in hoop op een soort van verlichting of zo. Maar dat gebeurde maar niet. En die mensen maar zoeken. Dus op een gegeven moment dacht hij ook van ja, maar wacht even. Er moet iets voor gebeuren. Want mensen zitten vast in iets anders, in trauma. Dus dat moet eerst geheeld worden.
Ja.
En dan is men misschien wat rijper, zeg maar, voor dat non-duale inzicht.
Dan mag ik daar iets op aanvullen. Omdat bij adoptie eigenlijk heel veel trauma ook complex trauma is. Dus doordat ze dan in eerste instantie bijvoorbeeld heel veel stress hebben ervaren al in de baarmoeder. En dan kan de bevalling ook ingewikkeld zijn geweest. En daarna het eerste stukje uit hun leven. En dan een tehuis, een verplaatsing, een migratie. En dan oerangst bij het nieuwe adoptiegezin. Dus dan krijg je een heel complex trauma. En dan kan het adoptiegezin ook nog onveilig zijn geweest. Bijvoorbeeld door geweld, huiselijk geweld of seksueel misbruik. Dus dan kun je eigenlijk heel lang bezig zijn met al die trauma's. En misschien zijn er ook stukken die, nou ja, helemaal niet helen.
Ja.
Dus ik ben niet helemaal mee eens dat Paul dan schrijft, je moet eerst helemaal geheeld zijn. Ja. Want ik heb zelf ook nog dingen te helen vanuit mijn adoptie. Ja. En toch is die bij mij al geïntegreerd. Ja. Dus voor mij werkt die een beetje anders. Dus ik geloof ook dat andere mensen hem ook al eerder kunnen inzien zonder dat ze nog helemaal geheeld zijn.
Ja. Nou, want dat is mooi dat je dat ook benoemt. Want ik merkte ook toen Paul dat schreef van hey, dat lijkt mij bijna een utopie. Want we zijn, jij noemde zelf ook al, het kan een levenslange weg zijn. Mm-hmm. En dat zeg je nu weer. Dus inderdaad, dus met ons mens zijn, waarin imperfectie eigenlijk de realiteit misschien wel is. Mm-hmm. Waarin we dus allerlei soorten pijn kunnen hebben en in een bepaalde mate van heling zitten. En ons ego altijd zijn eigen ding in meer of mindere mate aan het doen is.
Precies.
Maar dus dat is een hele hoopvolle boodschap, Hartini, die jij zo geeft.
Ja, en ook aansluitend op de boodschap van Kees dat het lichaam dus nooit liegt. Mm-hmm. Omdat heel vaak bepaalde inzichten er al wel zijn. Ook vanuit heling in het stukje trauma. Maar het lichaam gaat toch langzamer, hè? Dus die blijft nog aankloppen. Van hé, maar er zit hier nog wat, er zit daar nog wat.
Ja. Ja, en daar hebben jullie dus echt wel, daar werken jullie ook juist nog veel mee met die indirecte wegen naar zijn.
Ja, juist.
Ja. Ja, dus eigenlijk met non-dualiteit ga je meer uitzoomen. Je bekijkt eigenlijk alsof je in een raket het universum in wordt geschoten. Kijk je neer op die wereldbol, denk je ach, wat zijn we toch allemaal met mentale spam bezig. Die verhalen in ons hoofd die we maar proberen te vervangen. Maar jullie hebben ook dus een aanpak waarin je juist niet uitzoomt, maar heel erg inzoomt.
Allebei, want je kunt ook juist uitzoomen om zelfcompassie te krijgen.
Vertel.
Als je uitzoomt kun je ook zien, dus niet helemaal met een raket naar boven hoor, maar gewoon in een ander perspectief gaan zitten. Tegenover je eigen stoel.
Okay.
Tegenover je eigen plek. Dan kun je ook al zien van hé, ik kon niet anders en wat zie ik mezelf nou struggelen. En dat je daar dan compassie voor krijgt, voor je eigen conditionering bijvoorbeeld. En je eigen overlevingsmechanisme. Dat kan ook al helpen natuurlijk.
Oké, ja. En dan ook naar de ACT specifiek, hè, die acceptance and commitment therapie. Jij geeft daarin ook aan dat op basis van een aantal uitgangspunten daaruit, dat je als coach ook daarmee aan de slag kan.
Mm-hmm.
Wat zou jij praktisch willen meegeven aan coaches, wat zij bijvoorbeeld met het perspectief van ACT kunnen doen? Als ervaring van het zijn.
Mm. Nou, je hebt dus 6 pijlers bij ACT. En ik vind het leuk om er even 2 aan te tikken. En de een is het zelf. En de andere is acceptatie. En bij het zelf is het fijn als je als coach goed durft aan te kijken hoe jij jezelf ziet als coach. En dat je daar ook mee kan gaan spelen en uitzoomen. Dus als je merkt, en dan zijn we eigenlijk al meteen bij acceptatie, dat je het bijvoorbeeld moeilijk vindt om bepaalde dingen te accepteren. Bijvoorbeeld een stilte die valt tijdens een sessie. Als je dat lastig vindt, dat je dan die bereidheid kan nemen om dat aan te gaan. Juist wel die stilte laten vallen.
In plaats van iets te willen fixen.
Ja, en dat durven voelen ook. Dat je dat ongemakkelijk vindt. Je kan het zelfs ook nog benoemen na een minuut stilte. Ja. Oeh, dit voelt ongemakkelijk. Maar laten we daar juist even bij blijven.
Ja,
doe je het eigenlijk meteen voor.
En een van de voorbeelden die je in je hoofdstuk schrijft is ook dat je samen een keer een bodyscan bent gaan doen. Hè?
Ja, klopt. Ja. En dat is natuurlijk als coach of therapeut heb je natuurlijk ook zelf last van projecties. Zodat je ineens getriggerd wordt in iets. Overdracht, tegenoverdracht. En ik had dat dus inderdaad een keer in de situatie. En het gebeurt wel vaker met adoptieouders. En dan is het gewoon heel erg fijn als je dus wel bij je gevoel durft te blijven. En niet wegtrekt, hè? Want dan kun je niet meer aanwezig zijn voor je cliënt of voor je coachie. En dan helpt het heel erg om met elkaar een bodyscan te gaan doen.
Ja. En Kees, wat heb jij dan nog, als we het hebben over het meer concretiseren in je rol van begeleider, coach, supervisor. Waar kom jij op uit als het gaat over een praktische implementatietip?
Nou ja, wat je als coach morgen al kunt doen is een paar dingen. Hè. Want dat bewustzijn, dat doe ik zeg maar, wat is dat nou? Hè? Het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat je, met mindfulness is daar heel goed in. Op het moment dat je een gedachte hebt en een volgende gedachte hebt. Tussen die twee gedachten zit toch echt een soort van pauze. Het is echt even stil. Nou, dat is bewustzijn. Dus als je wil weten wat bewustzijn is, hoef je eigenlijk alleen maar heel goed te kijken. Wat gebeurt er tussen de ene gedachte en de volgende gedachte? Daartussenin is het even stil. Altijd. Bij de een wat langer, bij de ander wat korter. Dat is bewustzijn. Dat is nou waar het over gaat. Dat is het witte doek. Dat lijkt me een hele praktische. Kun je daar iets mee? Ja. En een hele mooie oefening. Je had het over de bodyscan. Is de oefening De Berg uit de mindfulness.
Een meditatie.
Dat is een fantastische oefening om daadwerkelijk te ervaren. In de ervaring te zijn van dat zijn.
Ja.
Die zou ik gewoon iedereen aanraden. De bergoefening te doen.
En kan je hem kort toelichten? Ja?
Nee, je doet een visualisatie. En uiteindelijk is het verhaal van de berg van je bent niet je gedachten, je bent niet de gevoelens, je bent niet het weer van de berg. Je bent de berg zelf. Heel stevig, heel stil. Nou, dat is de essentie van die oefening. Het duurt 20 minuten, maar je kunt het daadwerkelijk ervaren. Hij wordt door heel veel mensen als een prachtige oefening gezien. En voor mij gaat hij wat verder dan een mindfulness oefening, omdat hij juist heel erg je in de ervaring laat landen van wat is dat nou, dat zijn? Waar hebben we het dan over?
Ja.
Dat kun je ervaren.
En daar hebben we dus misschien überhaupt geen woorden voor.
Nou ja, dat is wel fijn dat we ook eens ergens geen woorden voor hebben. En dat je het wel weet of ervaart. Of mensen zijn dan ook heel stil altijd.
Ja, dat merk je.
Ja, of ontroerd. Of, ja.
Ja, er komen er ook emoties los.
Kan.
Ja. Om je vervolgens daar dan niet te veel weer mee te identificeren.
Nou ja, dat is de laatste eigenlijk. Hoe vaak realiseer je niet als coach of als cliënt, zeg maar, dat je het woord ben gebruikt terwijl je het woord heb moet gebruiken. Hè? Dus ja, ik ben vandaag zo somber.
Mm-hmm.
Of ik ben depressief. Of ik ben ongelukkig. Dus dat, dan weet je al, hey, dit is een identificatie die iemand dus in de taal al eigenlijk onbewust aan het doen is. Kun je dat ook herlabelen van, oké, je hebt blijkbaar depressieve gevoelens. Maar ben je dan ook je depressie? Nee, natuurlijk niet, zegt iemand dan. Ja. Veel meer dan dat.
Ja.
Nou, dat is ook een soort van besef op de indirecte weg die je kunt inzetten.
Mooi. Ja, het doet mij dan weer denken aan een van de nieuwe therapiestromingen. Tenminste, eentje die nu steeds populairder wordt. De IFS, de Internal Family Systems van Richard Swartz.
Ja, daar valt ook nog heel veel over te vertellen. Ja,
ja en even heel in het kort. Hè, dan ga je je eigen geest zien als niet één geest. Maar met meerdere delen in jezelf. En die hebben allemaal... zeg maar wat te zeggen. En daar kan je allemaal met compassie naartoe. En ja, daar doet het mij nu even aan denken.
Ja, je kunt opstijgen. Je kunt er naar kijken. Dat is al een hele belangrijke vaardigheid. Dat je in die waarnemerspositie kunt gaan zitten.
Ja, ja.
Dat is nog niet zozeer het bewustzijn, maar het helpt wel.
Ja. En inmiddels zien wij op de klok dat het ook tijd is geworden om dit gesprek, wat allemaal uit woorden bestaat, om dat af te ronden. We hebben dus eigenlijk op cognitief niveau ons gebogen over dit onderwerp.
Ja.
En hoe voelde dat voor jou?
Ja, hoe voelde dat? Heel intensief. Echt, er zijn nog 1000 vragen die in mijn neocortex rondvliegen. Maar we gaan het gewoon hier afronden en we gaan er gewoon mee zijn dat het volgens mij nog lang niet af is. En ik heb het vermoeden dat jullie wel echt een dialoog binnen het begeleidingsvak op gang hebben gebracht met dit boek. Dus ik ben heel benieuwd naar de reacties. En dank jullie wel voor jullie inspiratie en deze nieuwe brillen die we allemaal op kunnen zetten in ons vak.
Was leuk om te doen, dankjewel.
Ja, was heel leuk, dank je.